Mag ik vragen waarom jullie ervoor hebben gekozen om een kind te adopteren?
Ja, dat mag jij vragen. Daar ga ik ook gewoon antwoord op geven. Ik ga proberen kort te houden. Als ik te lang word, mag je me afkappen. Want er valt hier zoveel over te vertellen. Dus je mag gerust ingrijpen. Wees niet bang, ja. Dat vind ik oké. Ik maakte kennis met adoptie, met het fenomeen zeg maar adoptie, al vanuit mijn eigen jeugd. Een vriendin van mijn moeder heeft 2 jongens geadopteerd. Dus nou, dat heb ik van dichtbij meegemaakt. En ik vond dat iets heel moois. Ik vond het mooi dat zij op die manier haar gezin zeg maar vorm gaf. Die jongens waren ook al wat ouder. En die waren 5 en 6 toen ze naar Nederland kwamen. Die hadden echt ouders nodig. Hadden ook al bij een pleeggezin gezeten. Ging ook niet goed. En ik zag hoe mooi dat was. Wat een mooie match dat was. En dat heeft mij geraakt. En dat heeft altijd een beetje in mijn achterhoofd gezeten. Dat ik dacht van, goh, dat zou ik misschien later ook wel eens willen. Wordt het later. En dan vind je iemand. En dan ga je het hebben over gezinsuitbreiding. En toen voelde ik dat nog steeds zo. Ik had niet per se de behoefte. Ik had wel behoefte om moeder te worden. Maar ik had niet per se de behoefte om er zelf een te produceren. Zoals ik het maar zo zeg. Ik heb nooit echt heel erg, ben wel nieuwsgierig ernaar geweest, maar ik heb nooit heel erg de behoefte gehad om echt zwanger te raken en baby's. Ja, je mag het misschien eigenlijk niet zeggen, maar ik heb niet zoveel met baby's. Ik vind kinderen leuk naarmate ze ietsje ouder worden. Dat hele oergevoel, van wat mensen wel eens beschrijven, van oh, ik wil dat zo graag zelf ervaren en zien dat mijn kind dan op me lijkt. Dat had ik helemaal niet zo. Ik had meer het gevoel van er zijn al zoveel kinderen in de wereld die een gezin nodig hebben. En ik denk dat ik daar prima een rol in kan spelen. En dat het een mooie combinatie is. Dus dat is voor ons de overweging. Gelukkig, mijn man moest er iets langer over nadenken. Die verraste ik een beetje met dit idee. Die schrok daar ook een beetje van.
Ja.
We hebben er gewoon nog nooit over nagedacht. En toen zijn we ons daar helemaal in gaan verdiepen. Veel met mensen gesproken. Ook volwassen geadopteerden gesproken. En toen zei hij van, nou, ik vind dat eigenlijk ook wel een goed idee. Dus ja, daarom hebben we ervoor gekozen.
Mooi. Ja, daarom ook een beetje van waarom ik zeg maar dit onderwerp doe. Omdat ik er zelf ook namelijk over nadenk. Ja, nu ben ik 21, dus dat is wel een beetje vroeg. Maar ik zit er zelf ook al over na te denken. En ik zeg ook wel tegen mensen dat ik graag later ook kinderen wil adopteren. Omdat ik zelf ook dat zwanger zijn niet echt zie zitten. Dus dat, ja, zo komt dit verhaal wel een beetje mooi over.
Ja, nou ja, ik had dat ook heel erg stil. Ik vind zwanger zijn lijkt me een vreselijke beproeving voor je lijf en voor alles.
Ja.
Maar goed, ja, nee, het voelde gewoon goed. En jij zegt, ik ben misschien nog wel een beetje jong, maar nou, bij mij speelde dat idee op de achtergrond ook wel echt al veel langer hoor. Ook al weet je dan nog dat je dat niet misschien meteen binnen een jaar wil. Maar het is goed om erover na te denken. Leuk om te horen. Ja.
Ja. Jullie dochter heet volgens mij Pauline, toch?
Ja, klopt.
Mag ik vragen uit welk land ze komt? Wat haar herkomst is?
Pauline is geboren in Nigeria.
Nigeria. En hoe waren de regels in het land van haar herkomst? Want ik lees dat heel veel mensen moeten bijvoorbeeld een langere tijd in het land zelf verblijven. Was dit hier ook het geval?
Ja, en als je daarnaar gaat kijken. We hebben inderdaad ook bijvoorbeeld gekozen voor Nigeria, omdat er bijvoorbeeld in bepaalde andere landen zulke regels waren dat wij daar niet makkelijk konden adopteren. Dus dat heeft ook meegespeeld in de keuze voor Nigeria. Je mag ook maar op dit moment voor 1 land tegelijk zeg maar je inschrijven. Dus je moet die keuze ook maken.
Ja.
In Nigeria was het zo dat op dat moment, toen wij gingen inschrijven daarvoor, was de verblijftijd ongeveer 5 tot 8 weken. Dus bijna 2 maanden. Nou, dat was voor ons goed te overzien.
Ja.
Maar zoals dat in veel Afrikaanse landen gaat, veranderen die regels soms wel eens met de tijd.
Mm.
En loopt het niet altijd helemaal zoals je had verwacht. Dus uiteindelijk hebben wij daar een record gebroken en zijn we 17 weken daar geweest. 4 maanden. En wij kregen het liep helemaal vast, zeg maar, in de procedure daar, waardoor we niet meer naar huis konden. Dus dat was een hele uitdaging. Maar in eerste instantie waren de regels daar dat je daar dus ongeveer 5 tot 8 weken moest verblijven. Dat was een van de regels.
Ja, maar dat werd dus iets langer, 17 weken. En wat vind je ervan dat sommige landen juist strenge regels heeft over wie het kind mag adopteren? Bijvoorbeeld als je alleenstaand bent, dan moet je wel iemand in de buurt hebben die bijvoorbeeld ook voor het kind kan zorgen. En in sommige landen moet je echt, mag je pas als je 5 jaar getrouwd bent, mag je pas een kind adopteren?
Twee dingen eigenlijk. Dus aan de ene kant vind ik dat jammer en snap ik soms sommige regels niet helemaal. Ik vind het jammer omdat het soms de kans op een mooie match tussen kind en ouders in de weg staat. En soms snap ik een regel niet, bijvoorbeeld over hoeveel jaar je getrouwd bent. Dat zegt nog niet zoveel over hoe goed je huwelijk is of hoe goed je ouders kan zijn. Dat vind ik aan de ene kant. Aan de andere kant begrijp ik wel een beetje waar die regels vandaan komen. En ga ik ervan uit dat ze dat doen omdat ze dat in het belang van het kind zien. En je moet het zo zien dat de kinderen die geadopteerd worden, die hebben al een hele hoop meegemaakt. Ook al zijn ze nog heel jong. En ook al kunnen ze het misschien later niet navertellen. Die hebben al heel veel meegemaakt. Ze zijn namelijk niet bij hun biologische ouders. En zelfs baby's hebben daar al last van. Die kunnen daar later ook echt nog steeds problemen mee hebben. Ze hebben al een hoop meegemaakt. Ze hebben eigenlijk trauma's meegemaakt. Een veilig gevoel, vaak verplaatst van het ene naar het ander. Verschillende verzorgers. Dat heeft zo'n impact op een kind. Ook voor later, dat ik het wel heel goed vind dat er goed wordt gekeken naar, we willen zo stabiel mogelijke personen vinden, die ook een goed sociaal netwerk hebben, die in staat zijn om dit kind op te vangen. Dus die intentie vind ik wel heel goed, de gedachte erachter vind ik heel goed. Alleen is de uitwerking soms, heb je daar geen garanties mee en sluit je soms juist mensen uit. Dus het idee is goed, de uitwerking kan soms wat beter.
Mooi verwoord. Ja, dat had je verteld toen je in het begin dat je een boek had geschreven over het adopteren. Had je dit al van tevoren bedacht of kwam dit naderhand pas?
Nee, ik had het zeker niet van tevoren bedacht. En ik heb er ook echt nog wel even over getwijfeld of ik dit zou doen, want het is heel persoonlijk. En niet alleen voor mij, maar ook voor mijn man en voor mijn dochter en de familie om ons heen. Hoe dat is gegaan is, ik was in Nigeria en wij maakten daar een hele hoop mee. Dat was heel heftig, heel intens, heel emotioneel. En mijn manier om dingen te verwerken is uiteindelijk toch om dingen op te schrijven. En er waren twee dingen waar ik mee aan het schrijven was. Ik was sowieso een dagboek aan het maken gericht aan Pauline, aan onze dochter. Om gewoon dagelijks bij te houden wat we meemaakten, wat er gebeurde, wat zij deed. Dat ze de eerste Nederlandse woordjes leerde. Gewoon de leuke dingetjes voor later. Dat ik dacht, dat ga je later allemaal weer vergeten. Want dat gaat zo snel. Dus dat heb ik allemaal opgeschreven. Dus daar had ik al heel veel informatie eigenlijk opgeschreven voor haar. Ja. Maar zelf liep ik op een gegeven moment heel erg vast. Ik heb echt enorme angst daar gehad dat het niet goed af zou lopen. We hebben heel veel obstakels zijn we tegengekomen. Zowel op juridisch gebied als gewoon emotioneel. Het was gewoon heel intens en heftig. En ik weet nog dat ik op een nacht wakker lag. En dat ik er niet van kon slapen. En dat ik dacht, ik moet het nu gewoon opschrijven. Want dan is het uit mijn systeem. En mijn eerste hoofdstuk heb ik op mijn telefoon geschreven, zonder dat ik wist dat het een hoofdstuk werd. Gewoon dat wat er in me opkwam, wat ik kwijt moest, heb ik opgeschreven en heb ik gewoon bewaard. Ik dacht, ik zie wel wat ik daar nog mee doe of niet. En uiteindelijk ben ik dat verder gaan doen en steeds meer stukjes op gaan schrijven wanneer ik dat nodig vond voor mezelf. Yeah. Nog zonder het idee van een boek. Ik kreeg wel al heel vaak de opmerking bij Hilde op Facebook. Wel onze achterban, zeg maar, thuis een beetje op de hoogte van wat er allemaal gebeurde. En ik kreeg steeds vaker de reactie van mensen die zeiden, hier moet je een boek over schrijven. En toen dacht ik, dat ga ik echt niet doen. Maar uiteindelijk is dat dus wel gebeurd. Ik denk ongeveer een paar maanden na thuiskomst heb ik het echt tot een boekvorm gemaakt. En toen nog even getwijfeld van, ga ik het naar een uitgever sturen of niet. En uiteindelijk dat dus wel gedaan. Met het idee van, andere mensen kunnen hier ook iets aan hebben. Ik geloof in het delen van verhalen. Ik geloof erin om je kwetsbaar op te stellen. En ik heb geprobeerd een vorm te vinden waarin ik mijn dochter daarin nog wel kan beschermen. Dus ik heb ook niet alles verteld over haar achtergrond, bijvoorbeeld. Dus ik heb het echt meer op mezelf gehouden. Dus zo is het tot stand gekomen. Ja, eigenlijk per ongeluk. Ik heb per ongeluk een boek geschreven.
Ja, maar dan wel een mooi boek. En wat voor reacties heb je op je boek gekregen? Ik zag dat er nog wel wat reviews onder de boek stonden.
Ja.
Hele waardevolle reacties ook.
Ja, ik kan me wel herinneren, dat is voor mij alweer een tijdje geleden dat ik die allemaal gezien heb. Maar ik heb nooit een vervelende reactie gekregen. En dat viel mij reuze mee. Ik vond het heel erg spannend wat andere mensen ervan zouden vinden. Zeker als je iets heel persoonlijks deelt, dan is dat extra spannend. Ik ben natuurlijk wel gewend om mijn werk te delen, want ik ben journalist en ik maak verhalen. Maar dit is heel persoonlijk. En ik was bang, ook omdat ik soms ook wel mijn kritische noten zette bij het adopteren. En het was ook wel aangaf dat het niet alleen maar een roze wolk is waar je op zit. Dat het ook gewoon heel heftig is en heel intens voor ons allemaal. En dat je soms ook je twijfels hebt, was ik bang dat andere mensen misschien zouden zeggen van nou, doe eens niet zo negatief. Of jaag je andere mensen weg. Of daar was ik best wel bang voor, maar het is eigenlijk helemaal niet gebeurd. Het kan natuurlijk ook zijn dat die mensen er wel zijn, maar dat ze gewoon dat niet aan mij hebben laten weten. Maar ik kreeg hele positieve reacties, sowieso van de mensen om me heen, familie en vrienden. Vond het heel bijzonder om te lezen. Dat ze echt het gevoel hadden dat ze beter begrepen wat het was wat we hebben meegemaakt. Maar ik heb ook hele mooie reacties van mensen die ik helemaal niet ken. Die mij dan toch via internet een privéberichtje hebben gestuurd via Facebook of Twitter of wat dan ook. En die echt aangaven dat ze emotioneel gewoon erdoor geraakt zijn. Of bijvoorbeeld van volwassen geadopteerden, dus mensen die nu inmiddels volwassen zijn. Dat ze zeiden, ik begrijp mijn adoptieouders nu beter. Dat zijn dingen die me echt heel erg raken. Dat heb ik helemaal niet bij stilgestaan of over nagedacht. Maar echt wel hele persoonlijke reacties. Ook van iemand die ook een hele moeilijke adoptie had gehad. En daar echt best wel een naar gevoel eigenlijk op terugkeek. En die zei, door het lezen van dit boek lukt het nu weer om die foto's van toen weer terug te kijken. En om het verhaal weer op een andere manier te bekijken. En dat negatieve gevoel weer een beetje los te laten. Nou, dat is super gaaf. Als je dat op reacties krijgt.
Ja, daar kun je van tevoren alleen maar op hopen.
Ja,
En er is momenteel stop op adopties. Maar wat vind je ervan?
Ja, dat is ook weer zo'n lastige kwestie. Dat is heel vervelend in dit thema binnen adoptie. Is het niet heel zwart-wit? Je kunt bijna niet zeggen, ik ben helemaal voor of ik ben helemaal tegen. Want het is zo ontzettend complex. Ik ben er gaandeweg gedurende de jaren wel wat anders over gaan denken. En ook wel kritischer ernaar gaan kijken naar adoptie. Wat vind ik ervan? Dat is echt een hele moeilijke. Wat ik er goed aan vind, is dat er echt dat het belangrijk is dat er kritisch wordt gekeken naar hoe gaan die adopties. En in hoeverre kunnen we ervoor zorgen dat ook echt het belang van het kind voorop staat. Want het blijft een onderwerp waarbij mensen toch ook nog geld kunnen verdienen aan de wens van ouders om een kind te krijgen en een tehuis dat vol met kinderen zit, daar komt geld bij kijken. En wanneer er geld bij komt kijken, dan komen er ook wel eens verkeerde mensen op af die om de verkeerde redenen hier aan mee gaan werken. En dat is natuurlijk niet oké. In hele uitzonderlijke gevallen, en vroeger gebeurde dat dus ook echt, worden vrouwen eigenlijk onder valse voorwenselen ertoe aangezet om hun kind af te staan. Dat is natuurlijk gruwelijk, dat wil je niet. En dat wil je als adoptieouder ook niet. Het is natuurlijk een nachtmerrie als adoptieouder dat je met alle goede intenties een kind adopteert en er later achter komt dat het gewoon bij de eigen moeder had kunnen blijven. En dat de moeder nog altijd op zoek is naar dat kind. Dat zou ik niet kunnen handelen, zeg maar. Dus het is heel belangrijk dat er echt kritisch naar wordt gekeken. Dus dat is de ene kant. De andere kant is, er is nu in één keer een stop gegeven op alles. Terwijl ieder land heeft zo zijn eigen dynamiek. Een adoptie uit de Verenigde Staten is iets heel anders dan een adoptie uit Nigeria. En die is weer heel anders dan een adoptie uit China. Er spelen hele andere thema's, hele andere redenen waarom kinderen worden afgestaan. Andere soort procedures, andere regelgeving en controle zeg maar, op zo'n adoptie. Ik vind het wel heel rigoureus om te zeggen, we stoppen in één keer met alles. Omdat je dan een hoop kinderen de kans ontneemt om op jonge leeftijd in een gezin terecht te komen. Maar wat het ook bewerkstelligt is dat mensen die überhaupt nadenken over zullen we adopteren of niet, die schrik je hiermee af. Dus er gaan zich ook minder mensen aanmelden. Dus dan ook de kans, dat heeft ook invloed voor de toekomst, zeg maar. Als je het straks wel weer open zet, als het wel weer mag, dan moet je nog maar afvragen wie er nog bereid is om dit hele proces in te gaan. Want het is al geen makkelijk proces. Dus ja, dat vind ik daar lastig aan. En ik heb het idee dat er veel meer belangen meespelen, politiek gezien ook, in deze discussie, waarbij het belang van het kind niet voorop staat. Wat ik er nog wel over wil zeggen, is dat ik het mee eens ben. En er zijn mensen die zijn heel fel tegenstander van interlandelijke adoptie. Dat zijn vaak ook volwassen geadopteerden die zeggen, van, had mij maar lekker daar gelaten, ook al had ik in een tehuis gezeten, had ik beter gevonden dan helemaal naar een ander land te moeten verhuizen. Dat heeft voor mij heel veel impact gehad. Dat zijn mensen die heel erg tegen zijn. Ik ben het er wel mee eens met hen dat we eigenlijk als maatschappij zouden moeten kijken naar hoe kunnen we voorkomen dat kinderen wees worden of afgestaan worden. Dus hoe gaan we ervoor zorgen dat die vrouwen die kinderen krijgen voldoende steun krijgen om voor zichzelf en voor hun eigen kind te zorgen. Eigenlijk zou daar aandacht naar moeten gaan. En dan zullen er altijd nog gevallen zijn waarin dat echt niet kan. En dan moet je ook nog gaan kijken naar hoe kan een kind in eigen land opgevangen worden. Ja. Ik wil ook te zeggen voor mijn dochter, voor Pauline. Die heeft niet alleen verdriet van het afgestaan zijn, maar ook ze mist ook haar geboorteland. Ze heeft echt het gevoel van ik heb het hier wel naar mijn zin. En ik heb mijn vriendjes en vriendinnetjes in school en ik heb lieve ouders. Dat zegt ze in ieder geval ook. Ja. Maar ze mist ook wel echt. Ze heeft echt het gevoel van ik hoor eigenlijk ergens anders. Ik hoor eigenlijk in Nigeria en ze heeft helemaal geen band meer met dat land. Of ja, heel weinig, weet je. Dus ik ben het er wel mee eens dat er gekeken moet worden eerst naar kunnen we ervoor zorgen dat we kunnen voorkomen dat kinderen bij hun moeder en vader weggaan. Twee, als dat niet kan, kunnen ze in eigen land worden opgevangen. Dus daar zou best wel meer aandacht naartoe mogen gaan. En officieel is dat ook zo. Die adoptie moet echt het laatste redmiddel zijn. Maar zolang in bepaalde landen vrouwen nog niet goed ondersteund worden wanneer ze jong zwanger worden of ongehuwd zwanger worden, hè, dat soort problemen. Of wanneer er taboes spelen op bepaalde ziekten of handicap. Dan blijft dit zo gaan. En als je dan zegt van oké, dan gaan we adoptie helemaal stoppen. Dat snap ik vanuit die gedachte, maar het lost niet het probleem op. Je bent aan de achterkant iets aan het dichtstoppen. Maar vervolgens kijk je niet wat er achter dat gat zit, zeg maar. En hoe je dat gaat oplossen. Begrijp je een beetje wat ik bedoel? Leg ik het een beetje goed uit?
Ja, ja, heel duidelijk.
Oké, kijk. Het is best een ingewikkeld onderwerp.
Ja, dat is het sowieso.
Ja.
En dan had ik nog één vraag voor de naar de procedure gaan. Waren er dingen waar je tegenaan liep of die beter geregeld konden worden vanuit Nederland?
Ten aanzien van de adoptie van onze dochter, of het beter geregeld had kunnen worden?
Ja.
Nou, wat ik echt een belangrijk punt vind, en dat is nog steeds zo, is de nazorg. Als je gaat adopteren, moet je aan de voorkant heel veel doen. Je gaat die hele procedure door met allemaal controles en je gaat op cursus en er gebeurt van alles om te checken kun jij dit aan als ouder? Ja. Vervolgens is er de adoptie, daar is natuurlijk ook nog wat begeleiding bij en dan kom je thuis en dan is het klaar voor de instanties hier in Nederland. Er komt nog één keer iemand van de kinderbescherming langs, bij ons in dit geval in ieder geval omdat de adoptie in Nigeria, die is hier in Nederland niet rechtgeldig. Dus we moesten hier nog een keer naar de rechtbank. Nou, daar komt dan nog een keer de kinderbescherming langs. Maar in principe zie je verder niemand meer. En hoor je verder niemand meer. En tuurlijk heb je vooraf allemaal informatie gekregen en handvatten. En ze zeggen, joh, als je een probleem hebt, kan je bellen. Dan kan je hulp vragen. Maar ik heb gemerkt in de praktijk dat mensen dat misschien... Tenminste, ik heb echt een drempel gehad om hulp te vragen. Op een gegeven moment liepen wij vast. Super heftig, die eerste periode thuis. En dan wil je eigenlijk nog niet meteen hulp vragen, want je wil ook gewoon graag een goede moeder zijn. En je wilt het gewoon graag goed doen. Dan wil je niet de telefoon oppakken en zeggen, ik kan het eigenlijk helemaal niet meer aan. Ik weet niet meer wat ik moet doen. Dat doe je niet zo snel. Dus als er dan niemand is die komt vragen van, hoe gaat het eigenlijk met je? Of kun je nog hulp gebruiken? Dan kan het zijn dat je daar niet zo snel gebruik van maakt. Terwijl het wel heel hard nodig is. Want ook al heb je van tevoren van alles geleerd over hechting en trauma's van kinderen en hoe je daarmee om moet gaan. Dat is allemaal op papier. Maar zodra je thuis komt, zit je gewoon echt met een kind. Met een echt kind van vlees en bloed. En die soms ook gedrag vertoont waarvan je ook niet weet wat je ermee aan moet. En die ook in een verwerkingsproces zit. Ik vind het... Als je het hebt over het belang van het kind, maken we daar in Nederland een grote mis mee. De nazorg. Het is niet klaar wanneer je thuis komt. Het begint pas wanneer je thuis komt.